Goed, laten we naar Romeinen 1 gaan. Romeinen 1, daar wil ik een aantal versen met jullie doornemen. Vanaf vers 8. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonde nalaten uwe gedenk. Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven, werd door de wil van God om tot u lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Nou, tot zover. Nou, dan wil ik eerst voorgaan in gebed. Onze God de Vader, we danken u voor uw woord. We danken u dat we dat ook rechtgesneden mogen kennen, Vader. Dat we dat geleerd krijgen en dat we ook door uw Heilige Geest daar steeds meer licht op mogen krijgen. En dat we ook u kunnen danken, Vader, voor alles wat u ons geschonken hebt, Vader, uit genade in uw Zoon, in onze Heer en Heiland, Jezus Christus. We danken u, Vader, dat u alles aan ons geschonken hebt, Vader, om niet. En wil u ons ook verlichting geven, ook nu, Vader, bij het overdenken van dit gedeelte van uw woord. In de naam van de Heer Jezus vragen en danken we dit. Amen. Amen. Goed. Ik had als onderwerp, maar het gaat natuurlijk over een aantal versen. Het gaat om de versterking en de vertroosting in het onderlinge geloof. En Paulus die dankt God eerst door Jezus Christus in vers 8 over u allen dat uw geloof verkondigd wordt in de hele wereld. En dat is niet zo dat het geloof in de Heer Jezus van de Romeinen, dat dat verkondigd wordt. Het gaat om de waarheid die Paulus verkondigd heeft. En Paulus die heeft dit evangelie van Gods genade, heeft hij van de Heer Jezus ontvangen, naar de openbaring van de verborgenheid. En dat leert hij dus aan de gelovigen. En dat hij, zeg maar, in de tijd dat hij in Korinthe was, ontmoette hij daar Aquila en Priscilla. En die waren uit Italië afkomstig, uit Pontus. En die moesten daar vandaan, vanwege de vervolging ook, door Claudius, onder Claudius. En die waren in Korinthe gekomen en Paulus was daar ook. En Paulus verkondigde aan hen het evangelie. En nou, wat gingen ze daarmee doen? Ze gingen eigenlijk daar ook weer mee terug naar Italië en verkondigden daar het evangelie. Dat is ook zoals ik denk dat het gegaan is. En mocht het anders zijn, dan hoor ik dat ook wel. Maar dat vind ik ook wel mooi. Net als Epaphras bijvoorbeeld. Die had het ook geleerd van de apostel Paulus dat hij in Efeze was. Ook in die 2 jaar in de school van Tyrannus. En hij gaat weer terug naar Colosse. En hij verkondigde daar en er ontstaat een gemeente. En zo wordt dat woord van Gods genade verspreid over de hele wereld. En het was hier natuurlijk nog niet zo dat de hele verborgenheid bekendgemaakt was. Want dat was eigenlijk pas later, zien we in de gevangenisbrief van de Colossenzen, dat Paulus daar het woord, zeg maar, vervuld heeft. En dat het eigenlijk toen helemaal compleet af was, de Bijbel. Dus, maar hier wisten ze al heel veel, zeg maar, over het evangelie van de gekruisigde en opstaande Heer Jezus Christus. Hè, dat ze wisten over de rechtvaardiging en over de heiliging. In deze Romeinenbrief hadden ze dus door deze brief ook verder over geleerd door de apostel Paulus. Via Aquila en Priscilla. En ze wisten eigenlijk ook van dit evangelie. En dat ze dus niet meer dienstknechten van de zonde waren, maar dienstknechten van Christus. He, dat ze waren. Ze hoorden dit woord en ze geloofden het en ze gehoorzaamden het ook. En we zien dat ook in Romeinen 6, dat ze gehoorzaam geworden waren aan de leer waaraan ze overgegeven zijn. Nou, en dat is nu eigenlijk nog steeds voor alle mensen zo. Er is maar één leer waaraan we overgegeven zijn. En dat is de leer die Paulus verkondigt. Het is ook zijn leer. Ze wisten uiteindelijk ook verder in de brief, zie je dat ook, hè, ook dat ze één plant geworden waren met Christus, want ze waren met Christus gekruisigd, met hem opgestaan uit de doden. Ze waren dood voor de zonde, dood voor de wet en dood voor het vlees. En ook hoe ze moesten wandelen, dat werd hen ook dan in deze brief verder uitgelegd. Het is de gezonde leer, dat geloof. Dus het geloof, dat is een stelsel van waarheden, maar het is de gezonde leer, het woord der waarheid, zoals Paulus het leert, en niet zoals de apostelen dat leren, want dat was ook een woord der waarheid, maar dat is voor een andere bedeling. Laten we dan naar Romeinen 16 gaan, daarvoor. Dat is een bekend gedeelte. In vers 19 zien we dan ook dat Paulus zegt, want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Dus de gehoorzaamheid aan het evangelie. Ik verblijd mij dan uwenthalve en ik wil dat gij wijsheid in het goede, doch onnozel in het kwade. En vers 25, hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften, naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid aan het geloof onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dus op dit moment, dat Paulus dus in Korinthe was, toen werd die brief ook geschreven en die is door Febe eigenlijk weer daar naartoe gestuurd. Toen is zeg maar ook deze brief, die door Tertius ook geschreven is, Paulus niet zelf geschreven, is aan hen zeg maar overhandigd. En daarin hebben ze nu dus ook nu kunnen ze zien, ja, wat God in Christus eigenlijk voor ons gedaan heeft. En dat, ja, dat is eigenlijk, de bedoeling was ook dat het was tot gehoorzaamheid aan het geloof, aan de gezonde leer. Hè. Maar hier staat wel bij, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften. Dat wil niet zeggen dat wij nu te maken hebben met die profetische schriften. Maar de Heer Jezus Christus, die was in de profetische schriften ook al genoemd, ook in de psalmen en in de hele schrift, hè? Dus de psalm, profetische brieven. En waarin ook eigenlijk verteld werd dat de Heer Jezus, zeg maar, zou komen om de mensheid te verlossen van hun zonde. Hij is de verlosser. En je ziet dat ook in, als we teruggaan naar Romeinen, in vers 1. Dan zie je dat ook eigenlijk staan. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dus het goede nieuws van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dus dat de Heer Jezus, die werd tevoren al beloofd in de schriften. Dus zo moeten we dat ook begrijpen met de profeten die dat bekendgemaakt hebben. En dan gaat hij verder in vers 3, van zijn zoon. Dus het gaat over de Heer Jezus, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Dan lees ik nog even door welke wij hebben ontvangen, onder andere ook Timotheus, genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid aan het geloof onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus, allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ja, genade en vrede, daar hebben we ook vanmorgen over gehoord. Dat is ook eigenlijk zo geweldig dat we weten, het is allemaal om niet wat ons gezonken is door de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus. Al onze zonden zijn vergeven, we zijn gerechtvaardigd, we zijn geheiligd. En ja, dat is zo geweldig dat we door die genade ook gered zijn en dat we de vrede van God ook, we hebben vrede met God en dat we die vrede van God ook nu hebben. En dan gaan we verder in vers 9. Paulus zegt daar, want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonde nalaten uwer gedenk. Nou, voordat hij gelovig was, toen diende hij God niet in zijn geest, want hij was ongelovig. Hij deed wel precies wat de wet vereiste, maar dat wil niet zeggen dat hij daardoor gered was, want het was alleen maar door het geloof in de gekruisigde en opgestaande Heer Jezus Christus. Laten we dan naar Filippenzen 3 gaan. Daar vinden we dat ook terug. Vanaf vers 3, even voor het verband. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. En die staat wel bij mij met grote G, maar volgens mij moet dat ook met kleine G zijn. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën en naar de wet een Farizeeër. En naar de ijver, een vervolger van de gemeente. En naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Nou, dan ben je toch wel iemand als je dat zo zegt, dat je onberispelijk was, ook in het dienen van de Heer, dan onder de wet. Dus hij kon dan roemen in wat hij in zijn vlees deed, maar niet in wat hij naar God toe kon doen. Dat wat God zelf in hem werkte. Maar hij zegt, maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk of ja zeker, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, want daarin kon hij nog roemen en daarin roemden al die religieuze leiders natuurlijk, maar die door het geloof van Christus is. Het is het geloof van Christus, daardoor werd hij gerechtvaardigd. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Ja, dat is geweldig dat Paulus dus niet meer in het vlees met een ijver voor God, zonder verstand in de werk van de wet, God wilde dienen. Maar nu was het de Heilige Geest die dat werkte in hem. Nee? En dat is eigenlijk zo bijzonder. Eerst dacht hij dat zelf te moeten doen, maar hij kon dat niet. En nu doet God het in hem. En zo werkt het ook. Het is dus geen, als we God dienen met onze geest, dan gaat het eerst om ons denken. Ons denken moet veranderd en vernieuwd worden. Het moet het denken van Christus zijn. En als dat denken steeds meer gelijkvormig wordt aan het denken van Christus, dan zullen wij daar ook naar kunnen wandelen. Want dat kunnen wij van onszelf niet. Maar de geest die bekrachtigt ons in onze nieuwe mens om dat wel te kunnen doen. Paulus zegt ook bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3 vers 5, niet dat wij uit onszelf of van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Dus wij verwachten niets meer van zichzelf en van zijn eigen denken ook over hoe hij God zou kunnen behagen en God zou kunnen dienen. Gods geest, die werkt dus met onze geest samen. En dat gaat altijd samen, het kan nooit los van elkaar gezien worden. En 1 Korinthe 2 is ook wel een mooi duidelijk gedeelte wat erover gaat. Waar we ook al veel natuurlijk over gelezen hebben, maar herhaling kan nooit geen kwaad, want dat hebben we steeds nodig om vernieuwd te blijven worden. Vers 12 en 13 zegt Paulus: doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. En waarom? Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou, we zijn ook, Arie en ik, met de Efezebrief zo bezig geweest. En daar zie je ook eigenlijk, als je daar ook mee bezig bent met de studie, ja, dan ga je daar ook steeds meer in verdiepen. En dan zie je ook eigenlijk wat je ook allemaal ontvangen hebt. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Nou, tel uw zegeningen, dat lied hebben we gezongen. Ja, dat is zeker zo. En dat vinden we in de brieven van de apostel Paulus. Dat vinden we niet buiten de brieven van de apostel Paulus. Dus dat is ook heel mooi dat we dat ook weten, dat het zo is. Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, want die zijn er genoeg, die naar menselijke wijsheid dingen aan anderen leren. En zo is er ontzettende verdeeldheid binnen het christendom, van iedereen die dus andere dingen leert, hè, een eigenwillige godsdienst hebbende, om met mooie woorden eigenlijk de mensen te vleien om achter hun aan te trekken, zeg maar. En dat is eigenlijk, ja, wat we nu weten, dat geeft ook geen kracht als er dingen buiten de brief van de apostel Paulus om geleerd worden. Dat geeft geen inwendige kracht door de geest. Dus Paulus zegt ook, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Het zijn geestelijke dingen van de Geest van God, de brief van de apostel Paulus, met onze geest samenvoegende. En als dat zo is, dan kan die geest ook in ons zijn werk doen. Gaan we weer terug naar Romeinen 1 vers 10. Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u lieden te komen. Paulus, die wilde graag naar Rome toe. Hij wilde dan naar Spanje toe reizen, maar in het doorreizen wou hij eerst naar Rome toe. Maar dat ging niet op een normale manier. Het ging vanwege zijn gevangenschap in Rome, dat hij dus eigenlijk op deze manier in Rome terecht kwam als gevangen. Had het misschien anders in gedachten. Maar goed, hij is toch gekomen op die manier. In Romeinen 15, daar lezen we daar ook van. Gaan we daar even naartoe. Romeinen 15, vers 29. Daar zegt hij het ook in vers 28 even voor het verband. Als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, dus dat hij naar Jeruzalem zou gaan om de armen, de kleine kudde, te helpen, zeg maar, met goederen. Hij zegt, als ik dan dit volbracht en deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door uw liederstad naar Spanje afkomen. Dat was zijn doel. En ik weet dat ik tot u komende met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. En ik bid u, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij, opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea, en dat deze mijn dienst die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij den Heiligen. Opdat ik met blijdschap door de wil van God tot u mag komen en met u verkwikt worden. En de God des vredes zijn met u allen. Dus het was Paulus' verlangen om naar hen toe te gaan. En dat zien we ook als we dan weer teruggaan naar Romeinen 1 vers 11. Daar zien we het ook staan. Want ik verlang om u te zien. Nou, dat is ook de motivatie natuurlijk, dat wij als gelovigen een plek hebben hier in Nederland waar we elkaar kunnen zien. Waar we door elkaar, waar we ook zeg maar geestelijk gesterkt worden. Versterking in de inwendige mens. En vertroost worden. En dat is ook het doel van het samenkomen. Dat je ook dat met elkaar kan delen, zeg maar. Dat onderlinge geloof wat je hebt, kan je met elkaar delen. Ja, en dan is het toch een bijzonder voorrecht dat je dit woord der waarheid rechtgesneden mag kennen. Want het werkt ook in ons, als je dat ook gelooft. Dan gaat dat ook in je werken. En dat werkt ook blijdschap en vreugde in het kennen van Gods wil en van Gods plan. Dat je ook ziet ja, wat voor ons geschreven is en wat voor Israël geschreven is. En dat geeft gewoon de verkwikking eigenlijk, als je met elkaar eigenlijk samen kan zijn. En ik weet, door afstanden is het niet altijd mogelijk. Maar ja, wat dat betreft heb ik het er wel voor over om zeg maar zo'n plek te zoeken waar dat is. Dat zou natuurlijk geweldig zijn als ik dat in mijn eigen omgeving zou kunnen doen, maar helaas kan dat niet. Dus dat is heel belangrijk. Dus hoe gaan we eigenlijk ook naar de samenkomst, naar de bijeenkomst toe? Het moet altijd een verlangen zijn in ons hart om daar te zijn, zowel om daar geleerd te worden door Gods woord, dus door de prediker zeg maar die dat bedient, hè, dat we die ook in ere houden, maar ook naar elkaar toe. Dat we ook het contact met elkaar willen zoeken, dat we ook de gemeenschap met elkaar willen zoeken. En ja, dat is niet alleen maar zeg maar over allerlei dingen die er in de wereld gebeuren, maar ook over het woord. En dat gebeurt misschien toch wel soms te weinig. Nou, in de pauze hebben we gelukkig wel over gehad. Dus dat kwam wel mooi uit. Maar dat is toch eigenlijk wat jou bindt. En waar je misschien vragen over hebt. Of dat je dingen denkt van, hey, hoe zit dit? Dus als we samenkomen is het zeker geen moeten. Want je moet niks. Je kan ook gewoon thuis blijven. Maar het is wel mijn verlangen om zeg maar het contact te hebben met de broeders en zussen die ditzelfde evangelie delen, het onderlinge geloof. En Paulus die had ook dat verlangen, zeg maar, die wilde hun een geestelijke gave mededelen, ten einde dat ze versterkt zouden worden. Want Paulus, ja, die had van de Heer Jezus Christus natuurlijk ook al meerdere openbaringen gekregen, en hij wilde dat ook aan hen uitleggen als hij daar zou zijn. Hij verlangde dus de versterking van de gelovigen die het evangelie niet rechtstreeks van hem, maar via Aquilia en Priscilla. Hij wilde dus hen versterken en vertroosten. En wat Paulus schreef, dat is dus de geestelijke gave aan hen tot versterking. En laten we gaan naar 1 Thessalonicenzen 2, vers 17. 1 Thessalonicenzen 2 vers 17. Maar wij, broeders, van u beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijds naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaastigd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Dus ook in andere gemeentes, Paulus, waar Paulus bijvoorbeeld geweest was, ging hij weer terug, zeg maar, om hen te versterken en verder op te bouwen in het geloof. Maar hij wilde ook hen zien van aangezicht tot aangezicht. Hè? Want dan, je kan natuurlijk ook brieven naar elkaar toeschrijven. Tegenwoordig kan je met WhatsApp allerlei dingen doen. Maar elkaar zien en spreken is dan toch het mooiste wat er is. Maar hij probeerde dus ook hier naartoe te komen. Maar hij kon niet in één keer, kon niet daar naartoe gaan. Maar dan gaan we verder in hoofdstuk 3 vers 1. Daarom, deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden. En hebben gezonden Timotheus, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus. En waarom? Om u te versterken en u te vermanen. Dat kan vertroosting zijn, kan waarschuwing of aansporing zijn. En u te vermanen van uw geloof. opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet zelven dat wij daartoe gesteld zijn. Dus ook dat is het deel waarmee wij te maken hebben. Dus niet alleen maar geloven in de Heer Jezus Christus, maar ook voor hem te lijden, zegt Filippenzen. En dat is omdat wij, zeg maar, het woord der waarheid recht willen snijden, omdat wij dat willen gehoorzamen, is er ook veel tegenstand natuurlijk. Satan zorgt daar ook voor. Ja, dat zeg maar tegengehouden gaat worden. En Paulus die probeerde, en dat zien we ook in het vorige hoofdstuk nog, de Satan heeft het ons belet dat hij dus naar de Thessalonicenzen kon gaan. En dan lezen we nog verder in vers 6. Dus Timotheus stuurde hij daar naartoe. En dan zien we eens vers 6. Maar als Timotheus nu van u lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook uw lieden. Dus dat is eigenlijk wederzijds. Hè? Paulus wilde naar hen toe gaan. Hij zond Timotheus. Hij hoorde dat zij ook aan Paulus dachten. En de anderen. Dat is ook wat we doen in onze gebeden voor elkaar. Waar jij vanmorgen ook al over gehad, Jan. Dat we ook in onze gebeden aan elkaar denken. Want dat is ontzettend belangrijk. En daardoor hebben we eigenlijk ook in onze gedachten hebben we ook die verbinding met elkaar. Hè? Ook al als we niet bij elkaar zijn, dan denken we toch aan elkaar. Dan gaan we verder naar vers 7 nog. Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Dus het geweldige nieuws wat hij van Timotheus hoorde, dat hun geloof zeg maar steeds sterker werd. Ja, dat was voor Paulus eigenlijk zo mooi dat dat bevestigd werd, zeg maar. Want nu leven wij. Want nu leven wij indien gij vaststaat in de Here. Dat is eigenlijk het doel van Paulus. Dat zij staan volmaakt en volkomen in al de wil van God. En niet heen en weer geslingerd gaan worden. Maar vaststaan in de boodschap van Gods genade. Want wat dankzegging kunnen wij God vergoden tot vergelding wedergeven voor u. Vanwege al de blijdschap waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onze God. Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Dus dat is juist ook zo mooi. Dat was ook het verlangen van Paulus, dat ze steeds meer zouden groeien in Gods genade. En steeds meer gingen zien van hoe groot het werk, volbrachte werk van onze Heer en eigenlijk Jezus Christus was, door wie ze gekocht waren met zijn bloed. Doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richten onze weg tot u. En de Heere vermeerder u en maken u overvloedig in de liefde jegens elkaar en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u. Opdat de Heere uw harten versterken, dus hij versterkt ons met het woord in onze inwendige mens. Waarom? Om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dus nu is het de rechtvaardigmaking en de heiligmaking waarmee we in onze wandel te maken hebben. Dat het een goede wandel is naar God toe en uiteindelijk werkt dat ook naar andere mensen zo uit. Laten we ook nog 2 Thessalonicenzen 2 doen. Vers 13 tot en met 17. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijn. Dus we zijn beminde, geliefde kinderen van de Heere. God ziet ons altijd in zijn Zoon. We zijn altijd in de gemeenschap van zijn Zoon. En we zijn geliefde, beminde kinderen. En dat God u van de beginnen verkoren heeft. Dus van het begin af aan dat zij het evangelie gehoord hebben. Verkoren zijn tot zaligheid. In heiligmaking van de geest en geloof in de waarheid. Waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie. Tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Want dat is uiteindelijk het doel. Dat we uiteindelijk zeg maar, dat verheerlijkte lichaam zullen ontvangen en voor eeuwig met de Heer zullen zijn. Maar nu zijn we nog niet met Christus. We zijn nog in ons natuurlijk vlees. Maar we worden nu geleerd door de genade, worden onderwezen door de genade, zodat we voor God welbehagelijk kunnen wandelen. Vers 15, en zo dan broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Dus versterking en vertroosting, daar gaat het om. Laten we dan teruggaan naar Romeinen. Romeinen vers 12. Dus het einde van vers 11, dan zien we: ten einde gij versterkt zoudt worden, dat is, de versterking is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof. Dus we hebben hetzelfde geloof. We hebben dezelfde leer. En het is geen vies woord, leer. Maar het is een heel belangrijk woord. Want juist door die leer te kennen, nu, weet je ook wat God van je vraagt. Nee, want in het begin, zeg maar een jaar of 40 geleden dat ik tot geloof kwam, wist ik echt niet wat God van mij vroeg. Ja, ik las de hele Bijbel. En ik las ook wat de Heer Jezus deed en wilde dat ook gaan doen. Maar ik kwam er gauw achter dat het helemaal niet werkte. Maar wel, met deze brief van de apostel Paulus, is het niet meer dat jij dat moet gaan proberen, maar dat Christus dat in jou doet. In de navolging van de apostel Paulus. Dus zij worden vertroost door het onderlinge geloof. En laten we nog gaan naar 2 Korinthe 1. Gaat ook over die vertroosting. En voor het verband even vanaf vers 3. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheid en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukkingen, verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Dus als jij vertroost wordt door God, dan kan jij ook anderen vertroosten. Als jij iets mee hebt gemaakt wat niet zo makkelijk is, een moeilijke omstandigheid, en je hebt daar ervaring in gehad hoe dat dan is, hoe moeilijk dat kan zijn, en je hoort van iemand anders die misschien hetzelfde heeft meegemaakt, dan kan je die ander daarin vertroosten, want je hebt hetzelfde meegemaakt, je hebt hetzelfde ervaren. En ja, dan is dat eigenlijk nooit voor niks wat je dan overkomt, al denk je soms van nou, waarom ik? Het heeft toch een goed doel dat je een andere daarin kan helpen en kan vertroosten. Even kijken hoor. Vers 5. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons. Wat ik ook al gezegd heb. We geloven niet alleen maar in de Heer Jezus Christus als onze verlosser. Maar daar hoort ook het lijden bij. Het lijden wat ook Christus zelf heeft ervaren. Wat ook de apostel Paulus overvloedig heeft ervaren. En als wij Paulus willen navolgen, dan zullen wij daar ook mee te maken krijgen. Want ja, allen die godzalig willen leven, die moeten leven, willen leven, die zullen vervolgd worden. Dus want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die gewerkt wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast. Als die weten dat gij, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want we willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukkingen die ons in Azië overkomen zijn. Onder andere in Efeze. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, we hadden al zelf in onszelf het vonnis van de dood. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. En die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed. Dus als wij bidden voor elkaar, dan zijn wij ook daarin arbeiders voor God. He, dat is toch heel mooi. Het onderlinge geloven, we gaan nog even terug naar vers 12 van de Romeinenbrief. Dat onderlinge geloof, daar hadden we dus in het begin al iets over gezegd. Dus de stelsel van geloofswaarheden. Dat zien we ook samengevat in Efeze 4. Dus één lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Dat bindt ons aan elkaar. En ja, dat is ook wat Christus aan Paulus heeft geleerd. En wat eigenlijk zoveel zekerheid geeft. Het is alleen maar zekerheid wat je hebt gekregen sinds je eigenlijk het woord der waarheid recht bent gesneden. En daar ben ik nog steeds zeer dankbaar voor dat ik dit heb mogen leren kennen. Nou, wil ik nog eindigen met een gedeelte uit Colossensebrief. Colossense 1, vers 28. Dus het gaat hier over die verborgenheid die onder de heidenen bekend is gemaakt. Christus, de hoop der heerlijkheid, die wij verkondigen, vermanende in ieder mens en lerende in ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus. Dat is het doel van waarom wij ook samenkomen. Dat we volmaakt gesteld worden in Christus. Dat we weten dat we al in Christus volmaakt zijn, wat onze positie betreft. Maar ook in onze wandel, dat die ook volmaakter mag worden. En daartoe, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Dat is het. Toch heel mooi dat het God is die het in jou doet. En niet meer dat je dat zelf gaat doen. Want ik wil, hoofdstuk 2, ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. En voor degene die te Laodicea zijn. En zoveel als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Waarom? Opdat hun harten vertroost mogen worden. En zij samengevoegd zijn in de liefde. Want het is de liefde van Christus dat ons bindt. Het is wat hij gedaan heeft voor ons door het kruis. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid van het verstand. Dus om ten volle verzekerd te worden in ons verstand, in ons denken, in onze geest. Tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader en van Christus. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Ja, hier wil ik het laten. En dan wil ik je afsluiten met gebed. Onze God en Vader, dank u wel voor uw woord. Het woord der waarheid, rechtgesneden wat we mogen kennen. Wat naar de openbaring van de verborgenheid is. Wat aan Paulus bekendgemaakt is, Vader, door u. Door de Heer Jezus Christus, die het aan hem geopenbaard heeft. En hij heeft het ook aan velen verteld, Vader. En het is, zo is het evangelie ook verspreid. Ja, het is zelfs zo ver gegaan, Vader, dat het in de hele wereld aan alle creaturen, zegt Paulus, ja, gepredikt is. In de hele wereld, aan alle mensen. Ja, Vader, en Dat kon hij niet alleen zelf doen. Daar waren ook mensen bij die het ook geloofden en ook weer doorvertelden aan anderen. En dank u voor dat er zo ook gemeentes zijn ontstaan. Vader, we danken u voor die genade die u ons gegeven hebt in onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.